Welkom bij het Recruitment Café, de podcast voor en door recruiters. Maandelijks luisteren 1500 recruitment en HR professionals mee naar waardevolle gesprekken op zoek naar advies, tricks, learnings en goede verhalen die vandaag de dag werken in de wereld van recruitment. Van persoonlijke branding als recruiter tot het opzetten van een effectief referralbeleid, alles komt aan bod. Natuurlijk wel lekker in een informele setting. En nu door naar de podcast. Laten we beginnen.
Welkom bij het Recruitment Café, de eerste van 2024. En ik zit hier met Geert-Jan Waasdorp, inmiddels wel vriend van de show, mag ik zo zeggen. Oprichter en CEO van Intelligence Group. En iedereen kent jullie van Giant, maar ook jouw artikelen natuurlijk op Werf en waar we het ook over gaan hebben. Elk jaar kijken we vooruit naar de trends in recruitment voor dit jaar, dus 2024. Maar dat hebben we vorig jaar ook gedaan over 23. Welkom weer, Geert-Jan. Zo op de vroege morgen hier in Rijswijk.
Deze keer laten we het bier gesloten.
Ja. Hey, terugkijkend, voordat we naar 24 gaan kijken, even terugkijken naar 23. Wat vonden we ervan?
Ja, ik denk dat 23 heel veel gezichten had. Waar we natuurlijk helemaal overvallen werden in begin 23 door OpenAI, ChatGPT. Ja. Dat zou de wereld gaan veranderen. Ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren en misschien ook wel aan het gebeuren is.
Maar niet zo snel als ze zeiden, geloof ik. Hè?
Nee, ik denk dat ik misschien wel vorig jaar, 12 maanden geleden, had gezegd, ja jongens, aan het einde van 23, ja, dan staat de wereld op zijn kop. Ja. Nou, ik denk dat het einde van 23, of waar wij vandaag zitten, begin 24, dat we misschien een beetje hebben gezien wat de potentie daarvan is, maar toch vooral ook aan het rennen zijn gebleven met, ja, met datgene wat we altijd deden. En ja. Ik denk dat als ik naar 23 kijk, dat dat voor een deel waar is. Dus dat wij gewoon met recruitment en met werving gewoon vooral aan het doen zijn geweest. Mm-hmm. Dat we altijd deden. Ja. In een zeer krappe arbeidsmarkt. Waar een beetje na de zomer. Zomer was een knikpunt. Net voor de zomer, net na de zomer. Dat de arbeidsmarkt wat aan het leek wat te kantelen. Overigens niet in werkloosheid. De werkloosheid bleef heel erg laag. Misschien wat meer faillissementen.
De coronasteun liep af, denk ik ook. Bij veel, zeker in de retailkant.
Ja, dus dat zal meegespeeld hebben. Maar er kwam weer wat beweging op die markt. En wat je denk ik ook daar heel veel ziet, is dat die lonen sterk gestegen zijn. Want de inflatie, daar praten we nu niet meer over. Nu praten we altijd over hoge rente. Maar ja, 12 maanden geleden hadden we het over inflatie met elkaar. Nou, als je nu kijkt dat bijvoorbeeld de RET in Rotterdam salarisstijgingen tussen de 14% en 20% erbij hebben gekregen in 18 maanden. De horeca, de lonen enorm omhoog heeft gedaan. Zie je dat ook door die arbeidsmarkten en de arbeidsvoorwaarden die enorm zijn gestegen in 23, met name daar waar het ook heel slecht was, dat een stukje van de problematiek in de horeca bijvoorbeeld heeft opgelost. Bedrijven zijn niet omgevallen. De horeca zichzelf anders gaan organiseren. Hè. Ik zat laatst bij het Van der Valk. Er kwam een robot mijn drankjes brengen. Dus ja, je ziet daar.
Is het verbetering? Of?
Het feit dat ik drankjes krijg. in plaats van, en dat ik ergens kan zitten. Ja. Of dat ze open zijn. Mm. Dat is natuurlijk een verbetering. Maar wat vooral hier was. Sprak de serveerster aan. Ik denk een dame van boven de 50. Die zei, ja, dit scheelt mij 10.000 stappen. Mm. Dus dit is voor mij en de fysieke belasting van. Ik, er was in dit van de Valk Witte Bergen. Ja. Ik denk dat zij inderdaad tussen het restaurant en waar ze de drankjes moest halen, dat daar heel veel meters tussen zaten. Dit de serviceniveau gaat omhoog. Ja. En dat een robot de drankjes kon brengen. Ze haalden ze overigens nog wel van het dienblad af van de robot om ze aan ons te geven. Maar goed, we wijken in zoverre. Dit is eigenlijk een prachtig voorbeeld waarin je ziet dat een doelgroep die 5 jaar geleden niet welkom was op de arbeidsmarkt, 50-plussers, ja, heel welkom is vandaag. Dat is een ruggengraat. Dat we robotisering of automatisering zien plaatsvinden en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden die bijvoorbeeld in de horeca heeft plaatsgevonden, maakt dat waar wij vorig jaar aan het klagen waren dat je dat koks er niet meer waren.
Restaurants en dat de restaurants
voor de helft dicht. Ja. Dat zie je nu veel minder, terwijl de hoeveelheid werkloosheid net zo laag is of het aanbod dusdanig beperkt. Ja. Nou ja, er is best wel wat dynamiek geweest. Q2, Q3 was echt, dat je denkt van oké, de milde recessie die we hebben, de economische situatie in Duitsland en Engeland en Amerika, daar gaan we nu ook toch wel hier proeven. Die werkloosheid zal wel naar richting 4, misschien wel 4,5% groeien in 2024. Ja, dat is nog maar de vraag, want we zitten vandaag op 3,5 en 0,5% werkloosheid erbij. Met deze krapte en schaarste en deze vraag op die markt, ja, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dus mineur was er in 23, zorgen waren er in 23, maar ik denk we eindigen 23 met een aantrekkende vraag naar recruiters. Maar toch ook wel duidelijk dat bedrijven als Schiphol of NS of Alliander, maar ook detacheerders als Eifel of de RPO-clubs, toch ook wel, ja, die zijn gegroeid, die zijn robuuster geworden. En recruitment is toch wel een serieuzere en professionelere partij aan tafel geworden.
Ja, ja, ja. En wat wij hadden hier ook, dat we na de zomer naar ons kijken. En toen zagen we toch wel wat opdrachten zo einde van het jaar aflopen. En wij zijn gewend vanuit onze business dat in de december er niet zoveel gebeurt. En dat de bank voller wordt. Aan onze kant werd die in november juist wat voller. En ging die in december er bijna weer helemaal uit. Omdat iedereen weer recruiters nodig had. En dat vonden wij eigenlijk, jij ook voor mij, heel atypisch.
Als ik kijk naar de vraag, zowel aan de flexkant van de markt als aan de vaste kant van de markt, zag je eigenlijk na de zomer echt serieuze krimp gewoon. Bijna 50% eraf ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En dat zie je in november, vooral in december, zie je dat eigenlijk terug op het niveau van vorig jaar. Dus dat is een hele atypische beweging. Misschien ook wel een beetje een leereffect, waarin toch mensen denken van ja, wacht eens even. We willen volgend jaar groeien of we willen gelijk blijven of stabiliseren. Maar dat betekent sowieso dat we mensen nodig hebben. Mm. En waar een recruiter misschien 2 of 3 jaar geleden goed was voor 40 of 50 hires, ja, had je misschien wel een 23 een goede recruiter als die de 30 deed. Mm-hmm. Dus de productiviteit van die recruiter, of eigenlijk kun je zeggen de ongrijpbaarheid van kandidaten op de markt, maakt ook dat je gewoon meer recruitmentcapaciteit nodig hebt om dezelfde hoeveelheid mensen te werven.
Ja, je moet het verloop opvangen.
Ja, en ik denk dat ze daar beter op aan het voorsorteren zijn.
Ja, ja, ja. Want merk jij dat wij spreken bedrijven die eigenlijk opnieuw op de rem, een paar maanden geleden op de rem trapten, juist nu weer gas aan het geven zijn?
Ja, je lacht je af en toe. Ik pak dan even de grote, bij ons in Nederland de grote consultancyclubs. Ja. De grote ICT consultancyclubs. Die toch wel vaak van kwartaal op kwartaal gestuurd worden. Of waar de revenues van de partner ook wel heel erg dominant zijn. Mm-hmm. Ja, die adviseren zij over een langere termijn strategie. Dus de intelligentie zit er. Mm-hmm. Maar zelf sturen ze eigenlijk al heel erg op korte termijn. Ja. En dan zien ze toch eigenlijk dat interim, een flexschil, maar ook recruitment een plek is waar men denkt op korte termijn toch nog wel wat te kunnen bezuinigen. Zodat ze de winst omhoog kunnen doen. Of de jaarresultaten op korte termijn kunnen halen. Maar ja, je snijdt in een expertise die schaars is. Een ervaren recruiter levert ongelooflijk veel meer op dan een startende recruiter. Die 2 tientjes die je meer per uur moet betalen van een ervaren recruiter, verdien je eigenlijk direct terug op basis van productiviteit en inzetbaarheid.
Verdien je op dag 1 terug, zeg maar.
Ja, eigenlijk als het goed gaat, goed is wel. Daar wordt ingegrepen. Nou, de IT-infrastructuur, alle LinkedIn-licenties, die liggen er. Alleen en die zijn vaak
best duur.
Die zijn best wel prijzig. De mensen zijn weg. En dan denk je, ja, oké, ambitie 2024, die moet ik gaan halen. En dan zeg je, ja, wacht eens even, daar heb ik ook mensen voor nodig. Mm-hmm. Ik moet met mijn recruitment team gaan schalen. En ik denk dat ze wel geleerd hebben in 2022 en 2023, dat als je op een knop duwt, dat er niet zomaar 15 recruiters binnenkomen lopen. Nee, je moest misschien wel 15 keer op een knop duwen voordat er een recruiter binnenkwam lopen. Dus echt een andere dynamiek. En ik denk dat signaal wel is afgegeven, dat men in december is begonnen in de hoop dat men bijvoorbeeld in januari of februari al een team compleet heeft, in plaats van dat normaal in april, mei is.
Hebben ze dat nou geleerd van de vorige keer? Want ik heb het gevoel dat deze fout vaker wordt gemaakt, alleen misschien.
Nou ja, anders kan ik niet die rare afwijkingen de december
die normaal in januari, februari zou komen. Zeg
maar. Ja, precies. Dus mijn hoop is misschien dat men daar iets van geleerd heeft. Ja. Waar de groei is, mm-hmm, is bij die bedrijven die, dus we hadden het over media, communicatie, ICT, consultancy.
Ja, dus als je kijkt naar de economie die zeg maar misschien een beetje aan het afkoelen is, wordt het vaak opgepakt door de non-profit, de overheid, de ziekenhuizen, de zorg. Maar dat was ook niet het geval.
Nee, daar zie ik niet dat daar nu dat die nou zeggen, hey, weet je wat, nu zijn er recruiters, nou ga ik ze pakken. Ik denk dat wat die groep doet, is die hangt toch wel heel wat meer naar ook ZZP en flex en freelance. Dus die bellen jullie op.
Ja.
Meer dan, ik denk dat daar waar al professionele recruitment teams zitten, dat die proberen zelf te groeien.
Ja, precies. Kan je ons ook bellen, trouwens?
Dat weet ik.
Hey, laten we even naar vooruit kijken, want terugkijken is leuk, maar vooruitkijken is belangrijker. Je had weer volgens mij blogs geschreven in 4 delen, waar 21 trends op stonden voor 2024. Ik heb je het even wat moeilijker gemaakt, omdat ik wilde de top 7 van jou hebben. Dus volgens mij beginnen we bij beroepsonderwijs. Dat steeds belangrijker gaat worden. Of dat in ieder geval de benaming en de gelijkheid van onderwijs, of het nou even het mbo, hbo, WO, wat gelijker getrokken worden.
Ja, ik denk dat Robert Dijkgraaf, in mijn optiek echt de arbeidsmarktman van het decennium. Mm-hmm. Niet alleen van 23, maar echt van het decennium. Die heeft heel goed zichtbaar gemaakt, een blinde vlek voor mij en voor recruiters. Dat mensen met een even praktisch opgeleid, of laten we zeggen ook laag en middelbaar opgeleid, dat niet alleen de ruggengraat is van de arbeidsmarkt, dat weten we inmiddels al.
De samenleving.
Van de samenleving, ja, meer van de samenleving dan nog van de arbeidsmarkt. Maar dat we die eigenlijk stelselmatig onbewust hebben gediscrimineerd. Mm-hmm. Dat deden we door ze andere rentepercentages te geven als ze aan het studeren waren.
Ja, dat las ik. Daar was ik heel verbaasd over. En ik denk juist van, nou ja, iemand die HBO of WO gestudeerd heeft, komt misschien qua geld later beter uit, die kan meer betalen. Maar een praktisch opgeleid iemand die
betaalde 2% bijna meer.
Ja.
Rente, omdat het risicoprofiel hoger was.
Okay.
Dus het risicoprofiel op terugbetalen was hoger. Daardoor moesten ze meer rente betalen.
Okay.
Ik redeneerde precies zoals jij. Ja. Ik zei, ja, maar die anderen gaan meer geld verdienen. Dus die kunnen dat makkelijker terugbetalen. Mm-hmm. Dus die kunnen dan ook wat meer rente betalen. Maar de modules werken dus anders. Daar waar het risico hoger is op terugbetalen, moet je dus meer rente betalen. Ja. Dus dat zat wat.
Maar is nu outdated, want een gemiddelde loodgieter zal waarschijnlijk vaker werk hebben dan een communicatiewetenschapper, bij wijze van.
Nou pak jij precies alles wat hoe wij onze cao's hebben ingeregeld, onze salarisschalen hebben ingeregeld, dus op opleidingsniveau.
Mm-hmm.
De schaarste beroepen zijn niet de beroepen in Nederland die het meest verdienen. Kijk maar naar onderwijs, kijk maar naar zorg. Alle de beroepen die het schaarste zijn, zou je normaal gesproken zeggen, dat reflecteert zich terug in het salaris wat men verdient. Want salaris is een reflectie, zou je zeggen, van schaarste op de arbeidsmarkt. Nou, dat is niet waar.
Mm-hmm.
Dus de meest schaarse beroepen in Nederland zijn zeker niet de beroepen die het meeste verdienen. Nou, dat wordt een beetje rechtgetrokken.
Ja.
Maar cao's beperken ook die groei. En daarom zie je denk ik ook veel van die beroepen richting het ZZP-schap kiezen. Omdat ze daar meer ruimte hebben.
Ja. Of het nou monteurs zijn, loodgieters, dat zijn allemaal zelfstandigen geworden. Of deed je de maakberoepen.
Die beweging zie je wel, maar die beweging zie je ook met onderwijs en zorg. En er wordt door een vingertje gewezen naar de grote detacheerders in die hoek. Van ja, dat mag niet en je holt de samenleving uit. Nou, ik zou zeggen, begin eerst met goed betalen en een aantal zaken goed flexibel inrichten. Want dat zijn net zoveel werknemers met rechten en plichten en wensen en behoeftes als welke andere, als hoger opgeleide of beleidsmakers. En denk niet voor ze, maar ga eens met ze praten. En dat is een van de, als je bijvoorbeeld kijkt naar, er zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, die definiëren 15 verschillende redenen waarop je mensen kan discrimineren op de arbeidsmarkt. Leeftijd, etniciteit, voor mij past zelfs de voetbalclub of je BMI.
Ja.
Dat zijn allemaal redenen die bepalend zijn voor discriminatie. Opleidingsniveau staat daar niet tussen. Dat is natuurlijk compleet bizar.
Ja.
Want opleidingsniveau is een hele grote discriminator op de arbeidsmarkt. Een discriminator of je carrière kan maken, of je toegang krijgt tot de arbeidsmarkt. Nou, Robert Dijkgraaf heeft dat eigenlijk zichtbaar gemaakt. Heeft een aantal idioterieën. Ik noem maar wat, als jij hbo-wo-student bent, dan krijg je wel korting als jij je rijbewijs wil halen. Maar als je op de mbo zit, niet.
Oh, serieus?
Ja,
dat wist ik helemaal niet.
Er zijn zoveel blinde vlekken die wij niet zien. Misschien heb je ook wel gestudeerd, ik ook.
Mm-hmm. Ja, dus. Ja. Ik heb HBO gezeten, dus ze zeggen dat ik naar school ben geweest.
Maar je moet eens nagaan hoe we dan weer naar het ROC keken. Ja. Of naar het beroepsonderwijs. Ja,
moeten we dan sowieso af van de termen mbo en hbo?
Ik denk dat je beroepsonderwijs hebt en je hebt daar gewoon weer de universiteiten. Maar inmiddels is 40% of nog meer is HBO+. Dus waar je vroeger die privileges had omdat je studeerde, omdat maar 1% of 0,5% of 3 of 5% naar de universiteit ging. Of hoog opgeleid was. Hè. Toen mijn ouders, die gingen naar het HBS. Nou, dat was wat.
Ja.
Tegenwoordig is bijna bijzonder als je eerder als je het ROC afmaakt en een beroepsopleiding. Dus ik denk dat je van LBO staat dan al niet meer, maar MBO en HBO, die M en die H, en misschien ook wel die W, die moeten ergens verdwijnen.
Ja.
Dat zou best een revolutie zijn.
Eigenlijk is het probleem of de uitdaging is zorgen dat je het praktijkgericht onderwijs weer een status geeft. Want uiteindelijk is hebben we bij spreken even heel gechargeerd gezegd meer aan een loodgieter, een timmerman of noem al die functies maar op waar vroeger misschien een beetje op neergekeken wordt. Heb je nu altijd werk en is heel nuttig. Maar het is een stukje status waardoor misschien ook door de term MBO, dat soort dingen, dat er nog steeds een beetje omlaag naar gekeken wordt.
Ja, en ik denk niet dat we het een status moeten geven. Ze hebben de status.
Ja.
Omdat, als jij, dat zal daar ook wel een onderwerp zijn, AI gaat met name het white-collar segment echt ontwrichten. En dan praat je dus eigenlijk over iedereen die zijn geld zou moeten verdienen met zijn hersens. Ja, die staan serieus onder druk. En daar zie je dat de salarissen natuurlijk ten opzichte van het praktisch opgeleide segment 2, 3 echt veel hoger is. En dat die beleidsmedewerkers ook alles bepalen voor het praktische, alles wat er praktisch gebeurt. Nou, ik denk dat dat in de komende, dat is niet in 2024 dat wordt ontwricht, maar in de komende 10 jaar ontwricht dit heel snel. En krijg je, denk ik, dat het veel meer niveleert.
Ja.
Tussen nou, dan maar even zo, laag, middelbaar en hoog opgeleid. Mm-hmm. Oftewel tussen of mensen die echt iets kunnen met hun handjes of in de verzorging. Dat is ook trouwens, kun je ook met je handjes noemen. Of in het onderwijs. Versus mensen die papier zitten te kloppen. Want tegenwoordig met een prompt heb je een rapport natuurlijk.
Ja.
Dus daar zit een groot verschil. Waarom is het dan een trend voor 2024? Want het is iets wat de komende 10 jaar misschien wel speelt. Mm-hmm. Nou, het zien dat dit gebeurt. Maar als jij vandaag in de detachering zit, of jij zit in de commerciële arbeidsbemiddeling, dan is dit je groeisegment.
Ja.
Dit is het groeisegment.
Ja, ja, duidelijk. Arbeidsproductiviteit hadden we er ook nog op staan. Daar hebben we het vorig jaar over gehad ook namelijk. Want het ging over ziekteverzuim was een van de grootste problematieken. Want het ging omhoog met 3 procentpunten of zo. Waardoor je eigenlijk daardoor al een hele grote krapte kreeg. En die 3%, als je die al zou wegwerken, zou het al een stuk draaglijker worden de arbeidsmarkt. Maar de arbeidsproductiviteit staat er ook voor dit jaar weer op.
Ja, dat ziekteverzuim, dat is nog steeds een dingetje. Ja. Dus de ziekteverzuim is nog steeds te laag. En daardoor verliezen wij te veel capaciteit op de arbeidsmarkt. Nee, productiviteitsverbetering is vooral er komen niet heel veel meer mensen bij. En de mensen die we hebben, in Nederland wordt er toch al behoorlijk veel uren gemaakt. We werken dan wel veel parttime, maar we zijn ook niet lui in Nederland. Dus ja, meer mensen naar die arbeidsmarkt brengen, daar gaat het niet op zitten. Of veel meer werken ook niet. Dus elk uur dat we moeten werken, zouden we eigenlijk productiever moeten worden. Dus ik denk dat de sleutel voor de krapte en schaarste op de arbeidsmarkt is meer doen met minder mensen. En dan vooral niet door harder te werken, maar vooral door slimmer te werken. Nou, ja. Die arbeidsproductiviteit is al 10, 15 jaar bijna nul. He, die groeit bijna niet meer. Ja, daar, ik denk dat de taken zal moeten zijn voor recruiters om te kijken, kan ik met een betere match en met de goede mensen op de goede plek neerzetten en de juiste skills of met reskilling of omskilling of daar eens goed over nadenken, kan ik de juiste mensen aantrekken die ook die productiviteitswinst kunnen behalen binnen een organisatie.
Ja. Dus het over quality van hire.
Ik heb het hier echt duidelijk over quality. En ik denk dat wij als recruitment moet je, als ik een CEO zou zijn, dan zou ik naar mijn recruitment afdeling lopen en zou ik zeggen, jongens, natuurlijk moet je fulfillment ratio halen, maar ik ga jullie afrekenen op je quality of hire, op je fit. En dan quality of hire willen we nog wel heel vaak berekenen op basis van retentie.
Ja.
Nou, daar wil ik het niet op doen. Ik wil het hebben op winstgevendheid.
Oh, ja,
werkgeluk is een ingrediënt van winstgevendheid. Ja. Dus jij happy bent, ga je meer opleveren. Ja. Ben je minder ziek.
Werkgeluk als KPI stond er ook tussen.
Werkgeluk binnen de hele organisatie. Werkgeluk is een resultante van een goede match. De mensen op de goede plek hebben zitten. En dat resulteert in hoge productiviteit. Dus ik zou mijn recruitment team zou ik zeggen, jongens, als de gemiddelde omzet of de gemiddelde omzet van mensen binnen ons, van een FTE binnen onze organisatie, ik noem maar wat is, 150.000.
Ja.
Hoe kunnen we het zo doen dat het 200.000, dus 200.000 euro per werknemer wordt? Ik vind dat het doel moet zijn van recruitment en van HR. Door te kijken, kunnen wij meer omzet maken per persoon die voor ons werkt? Dus kunnen wij die productiviteit...
Zonder dat de werkgeluk in de knel komt en dat mensen...
Ja, en sterker nog, werkgeluk zie ik als een ingrediënt om die productiviteit omhoog te krijgen. En dat kun je eigenlijk heel makkelijk doen. Of niet makkelijk, het is heel moeilijk eigenlijk om te doen, maar... Je kunt outperformers werven, dat is heel moeilijk. Want je weet nooit precies of iemand een outperformer is, want dat is ook een resultante van werkgeluk en het team waar je zit.
Een outperformer ergens anders kan niet per se hier een outperformer zijn, dus dat weet je nooit.
Dus dat is een lastigheid. Maar wat je wel kan doen als recruitment, is je bad hires reduceren. Dus stel even van, je neemt 100 man aan, is het echt niet gek dat ergens tussen de 15% en 20% een bad hire is. Een bad hire betekent, die haalt het einde van het jaar niet, misfits met de cultuur, gaat weg. Om wat voor redenen is het... Dat niet.
Ja, haal daar 5% van af, bewijs van, en je bent al heel ver.
Dan als je daar 5% van afhaalt, nou dan dat heeft waarschijnlijk 15% tot 20% effect op je omzet en winstgevendheid per persoon.
Ja, maar hoe ga je dat doen? Dat is dan de vraag.
Nou, getrainde recruiters, dat is één. Assessments, goede onboarding. Dus er zijn heel veel zaken die in het instrumentenpakket van een recruiter zitten of van een HR-afdeling... om die bad hires te reduceren. Een bad hire, de kwaliteit van jouw recruitment team moet je niet meten op je time to fill of cost per hire. Dat mag wel, en zeker cost per hire vind ik echt een heel slechte KPI. Moet je doen op het feit of ze in staat zijn om wel een fulfillment ratio te halen, maar zo min mogelijk bad hires.
Ja, maar waarom vind je de cost per hire zo'n slechte KPI?
Omdat ik wil praten over de... wat levert er iemand op die je aanneemt?
Ja, niet wat iemand kost.
Als ik stel even, ik kan 100 monteurs aantrekken.
Ja.
En die kosten mij 4.000 euro per persoon om aan te trekken. Dan zeg je, nou, joh, 400. Dan moet toch 4.000 euro per persoon om aan te trekken. 4.000? 4.000, dat is wel veel. Kan dat niet voor 3.000? Dat is de bullshit. Als ik één monteur heb voor 4.000, die heb ik in 2 weken terugverdiend.
Ja.
Want die monteur die levert mij aan het einde van het jaar 140.000 of 160.000 euro op.
Ja.
Dus we denken daarin 1000 euro draaien om kosten te reduceren op 100 man. Dan heb ik een kostenreductie van 100.000 mensen gehaald. En voor een interim recruiter is duurder om ze voor een jaar binnen te trekken. Dus die kost per hire, fulfillment ratio en je quality of hire. Of in dit geval... een reductie van je aantal bad hires. Dat zijn de KPIs.
En een goede onboarding natuurlijk. Laatst ook nog een podcast over gemaakt. Echt die hiervoor van de gemeente Den Haag die de Onboard Award hebben gewonnen. Zeg maar, een goed begin is het halve werk. En volgens mij kost iemand die al heel snel weer weggaat... 100% tot 150% van het salaris om weer een nieuwe te vinden. En alles in totaliteit daarin. Werkgeluk als KPI. Maar ook, wat jij ook al zei, goed opgeleide recruiters. Dus een recruitmentopleiding. Volgens mij zijn er nu wat minors. Is er een opleiding en is er een minor binnen HR volgens mij op recruitment? Maar that's it.
Ja,
volgens mij is dat nog steeds al. Jaren roepen we dat, geloof ik. Maar er zit nog niet heel veel bewering in.
Ja, en als je naar die minors kijkt, want we doen wel eens een gastcollege, dan ligt het handboek werving en selectie uit de jaren 80. Ligt op de tafels.
Ja.
Dat is niet recruitment zoals recruitment is. Nee. Dus als je nou een recruitmentopleiding hebt, dan heb je bijna afsplitsingen erin, want dan je hebt het over arbeidsmarktcommunicatie, je hebt het over employer branding, je hebt het over sourcing, je hebt het over... Ik denk dat in een gemiddelde boek nou nog iets gesproken wordt over social media. Dan hebben ze net Huis eruit gestreept. En dus de opleidingen die je aan de Hogeschool van Amsterdam of aan de Avans hebt op het gebied van recruitment, die hebben te grote afstand, denk ik, met de praktijk.
Ja.
En dat komt eigenlijk dat er te weinig goede boeken zijn geschreven over recruitment. Of dat het ergens als een minor verstopt zit binnen HR. Ik denk dat de goede opleidingen, zeg ik natuurlijk ook wel een beetje spreken voor eigen brochie, maar het is leergang recruitment van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Misschien dat clubs zoals jullie, RPO-clubs, hun eigen mensen heel goed trainen en opleiden. Wat het zeker niet is, En dat is de belangrijkste opleiding die de meeste recruiters hebben, is een cursus LinkedIn of een cursus Indeed. Mm-hmm. Dat zijn wanneer je met een product werken of met je ATS leren werken, dat zijn geen recruitmentopleidingen. Recruitmentopleidingen heeft te maken, daar zijn de Belgen bijvoorbeeld heel goed in, hoe doe ik een goed selectiegesprek?
Ja.
Dat is daar echt een vak, dat is een kunst. Mm-hmm. In Nederland is het een bijzaak. Je wordt aangenomen als een bureau-recruiter voor een behoorlijk groot detacheringsclub hier en dan zeg op dag 1, ja, begin jij maar mensen te benaderen en gaan we met ze in gesprek zonder enige training.
Ja.
Nou, ik denk de praktijkervaring is je grootste training, is bullshit. Mm. Je kunt met een goede intake, je kunt met een goed gesprek, kun je een heel groot verschil maken als recruiter, maar dan moet je wel in getraind worden.
Mm-hmm.
En of dat nou STAR is of competentiegericht interview of dat je andere interviewtechnieken daarvoor gebruikt. Een goed gesprek, een goed voorbereid gesprek, ja, daarmee kun je een gigantisch verschil maken.
Ja. En daarna investeren in vitaliteit ook nog. Maar dat is een beetje bij de werkgeluk als KPI, denk ik.
Ja, vitaliteit hoort denk ik bij het werkgever zijn as a service. Of trend hebben we ook gezegd, ja, betekenisvol werk en werkgever as a service. Jouw werk moet er op een bepaalde manier wel toe doen.
Mm-hmm.
Naar jouw collega's toe, naar jouw klanten toe. En ik denk dat we bepaalde... En daar hoort dus ook vitaliteit bij.
Ja.
Gezond zijn. Mensen helpen om te leren werken. Dan praat je vooral over starters. Trouwens ook mensen gezond houden, hè, als ze jaren bezig zijn. Hoe ga je om met stress? Hoe hou je je focus? Die mobiele telefoon, hè, die mobiele telefoon wordt nu weggehaald bij kinderen op scholen.
Ja, goed iets.
Ik denk dat... Er staat niet in de trends omschreven... Het zal mij niet verbazen dat dit niet in 24, maar in 25 of 26 een item gaat worden
mm-hmm.
op in cao-onderhandelingen, waarin werkgevers gaan vragen dat de mobiele telefoon van de werkplek afgaat. Als jij hem niet nodig hebt voor je werk.
Ja.
Dus waarom, hè? Dus kijk, een recruiter, dat ding zit aan zijn hand.
Ja.
Maar waarom iemand tot de administratie?
Mm-hmm.
Hè, die een echte interne ondersteunende rol heeft. Waarom moet jij je mobiele telefoon naast je hebben? Waarom moet je de hele dag op WhatsApp hebben? Dat is nou een productiviteitskiller.
Ja.
Dus ik denk dat we ook op de werkvloer daar nieuwe afspraken over gaan maken. Ik denk dat die mobiele telefoon...
Ja. Gaan we weer terug naar de vaste lijn, denk je?
Nee.
Het werk dan.
Hebben jullie hier nog vaste telefoons staan?
Ja. Dus kan nog. Kan ons bellen op de vaste lijn.
Ja, nou ja, en die vaste lijnen en die mobiele lijnen zijn natuurlijk vaak ook een concept. Ik denk dat het niet zozeer gaat om bellen, is sowieso al steeds.
Ja.
Het gebeurt natuurlijk steeds minder dan bellen. Sowieso veel meer via app. Maar, mm-hmm. maar al die pushberichtjes die je krijgt, voor heel veel mensen afleiding of een verleiding. En is een productiviteitskiller.
Ja.
Wat we bij scholen zien, ik ben ervan overtuigd dat we dadelijk ook in het bedrijfsleven gaan zien. Ja, jongens, dit is een... Dit is een mobielvrije werkvloer. Als wij met elkaar aan het lunchen zijn. Als we elkaar dan toch treffen hier op kantoor.
Mm-hmm.
En we zijn met elkaar aan het lunchen. Laten we dan niet met z'n allen aan het schermpje aan de lunchtafel zitten. Maar weer het gesprek voeren.
Ja.
Nou goed.
Ja, interessante gedachtegang,
ja,
zeker.
Die had ik, maar daar zouden we best wel iets mee kunnen doen.
Je hebt al punt 1 voor de volgende jaar. Heb je alweer op papier staan.
Ja, nou, we hebben het ook nog niet eens gehad over het meenemen van huisdieren.
Ja.
En wat dat is ook weer sinds thuiswerken...
Hier lopen we regelmatig honden rond. Hoor. Ik vind het heerlijk.
Ik ook.
Ja.
Maar 5 jaar geleden, als je me 10 jaar geleden gevraagd zijn, nog niet in 100 jaar had ik gezegd.
Nee.
Maar 5 jaar later liep je ze bij mij op kantoor. En nu missen we als Gijsje dan niet is.
Nee, precies. Ja, ja, maar je moet even vragen of er niemand allergisch is. Maar voor de rest is het volgens mij een bewezen... ook iets voor je productiviteit en je geluk als er een hond rondloopt. Ja, tenzij je niet van honden houdt, maar... Dus
daarmee bezig zijn met vitaliteit, misschien ook wel op een moderne manier, maakt dat werkgeluk toeneemt, productiviteit toeneemt.
Ja. Hey, en de volgende, want ik had volgens mij benaderen ze het nieuwe werven of de human touch wint het van high tech.
Ja,
daar zag ik ook een beetje een contradictie in toen ik die las. Want ik dacht, enerzijds zijn we meer met AI bezig, maar de human touch wint het van high tech. Hoe rijmt dat?
Ja, dat is eigenlijk best wel grappig. We hadden met Werven voor het jaarboek hadden we 400 tafels met 10, 12 mensen uit de markt.
Ja.
Om te praten over de trends en ontwikkelingen op die markt. Dus ik verzin niet alles wat ik hier vandaag
zeg. Gelukkig.
En wat het meest frappante, het was ook in de groep waar ik zat, maar het meest frappante, het was de techgroep, dus de ATS-leveranciers en de mensen die hun geld verdienen met tech. Mm-hmm. Die zei de belangrijkste trend is weer het echte contact maken met elkaar. Contact maken in de sales, contact maken als recruitment.
Maar echt contact maken? Face-to-face?
Face-to-face. Ja, okay. Zal ook wel een gevolg zijn van het feit dat er natuurlijk heel veel ghosting sprake is van ghosting. Fake applicants.
Ja. En dan heb je pay per applicant en dan krijg je 1000 fake applicants. Ja, dan mag je toch ook wel wat kritischer op worden aan degene die dat aanbiedt.
Sterker nog, dat moeten we zeker zijn. Maar dan moet je als recruitmentorganisatie gaan en recruiters gaan organiseren tegen partijen als LinkedIn en, mm-hmm. en Indeed. Dat is een hele lastige constructie. En zoveel geld. Natuurlijk gaat er veel geld heen. Maar als je dat weer vergelijkt met de opbrengsten van recruitment en het totale budget, ja, er zijn wel andere oorlogen die je dan kunt. Dan kun je beter die energie steken in je kandidaat. Maar weer het echte ontmoeten van die kandidaat, het face-to-face, elkaar treffen, verkopers die toch ook weer eens langs willen gaan om mensen te trainen. Dus het helemaal en alles doen in teams,
ja.
Daarvan zeiden ze nee, ja, we gaan toch ook wel weer de weg op om mensen, om onze klant te zien en die relatie te bestendigen.
Ja, dus enerzijds, we gaan wel steeds meer AI en steeds high-tech gebruiken, maar het gewone handen schudden en elkaar even in de ogen aankijken en een goed gesprek hebben zal ook wel weer wat belangrijker daar worden. Waarbij misschien AI en high-tech wat meer voor de administratieve kant gebruikt gaat worden.
Ik denk dat die AI echt productiviteitsondersteunende tools gaan worden. Mm. En die past ook nog wel echt goed bij het punt net. Dus AI wordt heel belangrijk. Mm. Gaat de recruiter zeker op veel deelgebieden vervangen, maar wordt de AI-recruiter wordt vooral je maatje, om je productiviteit te verbeteren. Dat maakt dus dat je tijd over hebt voor hetgene waar het echt om gaat. Contact maken met iemand onboarden. Mm-hmm. Een app op onboarding. Ja, dan zeggen we, dat was 5 of 10 jaar geleden. Wat tof, een onboardingsapp. Wat geweldig en wat een productiviteitswinst en noem maar op. Mm-hmm. En nu zeggen we, we gaan je eerst ontvangen met een kop koffie.
Ja.
Even weer dat contact maken.
Back to basic.
En ik geef jou. Eigenlijk kun je zien, human touch is eigenlijk aandacht. Ook aandacht voor je klanten. Hoe vind je het eigenlijk als je met mijn tooling werkt? Waar loop je tegenaan? Mm-hmm. Ja, natuurlijk heb je een chatbot waar je tegen of een chat waar je je problemen mee kunt bespreken. Maar het is toch ook lekker als een keer iemand de telefoon opneemt. En zegt, zo en zo zou het ook kunnen. Ja.
Ik vind het soms wel fijn als ik ergens hulp bij nodig heb, support, om gewoon iemand te spreken.
En als ik het goed spreek, de Chat & Cheese Show, je concurrerende podcast, maar dan internationaal.
Ja.
Die hadden eigenlijk al, volgens mij heette dat bedrijf Verge. En die hebben ze gezegd, ja, dat is de winnaar van 2023. En wat die hebben gedaan is, die hebben een pool van 600 recruiters. En op het moment dat je een vacature plaatst of je wil solliciteren, dan krijg je binnen een minuut, mm-hmm. krijg je uit die pool van 600 recruiters en echt iemand aan de telefoon in plaats van een chatbot die met jou even wat intakegesprekken doet of intakevragen en jou gaat inboeken.
Mm-hmm.
En ze zeggen letterlijk, we moesten een beetje lachen om deze in een tijdperk van AI. Excuus. In een tijdperk van AI kom je met echte mensen.
Ja.
En ze zeggen, en dus zei je, we moesten enorm lachen in 2023. Maar eind 23 zeggen we, jij bent de winnaar van 23. Want jij doet hier iets. Ja, maar onderscheidend is in die markt. Ja. Echt contact maken.
Maar je ziet toch wel dat retro altijd vaak wel populair blijft. Ja, dat, in een sens.
Ja, het is maar goed dat we hier geen kamer hebben. Anders zag je dat met mijn kleren vandaag zeker. Ja.
Wij zijn dus lekker normaal gebleven. Ja, precies. Wat ook natuurlijk een heel belangrijk ding is, wat steeds belangrijker wordt en wat natuurlijk ook zeker als de arbeidsmarkt krap blijft, kunnen mensen veel meer op zoek naar betekenisvol werk. Een purpose. Want dat had ook een van jouw punten van de top 7 van 24.
Ja, ik denk dat er een verschil is tussen purpose en betekenisvol werk. Ik denk dat we met heel veel, ook als we het over generaties hebben, dan zeggen, ja, het is allemaal klimaat mensen moeten verschil kunnen maken in de wereld. Nou, ik heb hier opgeschreven, er zijn meer mensen die dit weekend naar Ibiza zijn gevlogen dan dat ze op de A10 voor de ING met Extinction Rebellion hebben gezeten. En dus we overdrijven daar een bepaalde.
Het woord purpose is misschien te groot, maar betekenisvol is iets meer subjectief.
Ja, en betekenisvol kan zijn, mijn werk doet ertoe voor mijn collega's, mijn werk doet ertoe voor mijn klanten, mijn werk doet ertoe voor de omgeving en de community waar ik werk, of de gemeente of in het ziekenhuis, of betekenisvol werk heeft. Wij moeten denk ik als werkgever helder maken dat jouw werk ertoe doet. Jij doet ertoe als mens, maar jouw werk doet er ook toe. En ik denk dat we hebben het altijd natuurlijk jaren met die poolfactoren over inhoud van het werk en uitdaging van het werk en afwisseling van het werk. Nou, dit gaat echt over de inhoud van het werk. En de inhoud van het werk is niet alleen voorbestemd aan academici of hoogopgeleide, maar ook weer aan die praktisch opgeleide. Mm-hmm. Jouw werk doet ertoe, want de kelder staat onder water en jij kan wel die pomp weer aankrijgen, waardoor de vocht uit je huis gaat. Jouw werk doet ertoe voor de mensen die jij waar je de steunkous omhoog trekt, waar jij het groen wat jij regelt op straat, de schone werkomgeving, hè, de roadtap in Rotterdam. Jouw werk is belangrijk voor de stad, is belangrijk voor de werkomgeving, is belangrijk voor de veiligheid.
Ja.
We moeten veel meer goed uitleggen wat het werk betekent voor je collega's en voor de samenleving. En ik denk
maar dat kan voor elk bedrijf kan dat doen. Want stel je in een bank en je hebt zo'n hele mooie afdeling van mensen die allemaal know your customer werken doen. Kan je het dan uitleggen aan ze of zitten die dan gewoon met een probleem?
Ja, dat is heel gemeen dat je dat doet, want je weet dat ik eigenlijk vind dat die afdelingen wettelijk verboden moeten worden. dat is echt ernstig hoeveel jonge mensen, talentvolle mensen die we 4-5 jaar hebben opgeleid, die vanuit de schoolbanken eigenlijk opgebrand worden doordat ze vinkjes moeten zetten, wat ook AI makkelijk had kunnen doen of geautomatiseerde processen hadden moeten doen, tegen witwassen. Nou, ze verkopen het als betekenisvol werk, maar het is gewoon callcenter medewerker werkactiviteit. En die mensen houden dat 9 maanden vol, krijgen daar waanzinnig goed voor betaald, zijn eigenlijk verpest voor de rest van hun leven en zijn in de knop van hun carrière zijn ze gebroken.
Ja.
Ik vind het echt misdadig wat daar. Ik vind dat echt een misdadig. Ik vind het zorgwekkend wat daar op de arbeidsmarkt gebeurt en waar mensen allebei staan. En dan gaan we daar met de verandering van de pensioenwetgeving. Er moeten zoveel pensioendossiers worden omgekat van de oude wetgeving naar de nieuwe wetgeving. Dan moet daar ook weer heel veel door mensenwerk worden gedaan. Ja, we zijn daar overskilled mensen, ongelukkig aan het maken, willens en wetens. Want om maar te voldoen aan de eisen die de AFM, de wet en de DNB stelt, terwijl een bunkbank bijvoorbeeld al lang heeft laten zien dat het met AI kan en in andere landen ook. Het is echt een.
Maar als het met AI, even plat gezegd, heel veel goedkoper kan dan met al die mensen, dan zullen die mensen, die bedrijven dat toch ook met AI gaan doen?
Ja, maar het zijn de op dit moment de instituties die zeggen, ja, wacht eens even, computer says no. Dus je mag niet met een geautomatiseerde face-herkenning die door elk andere wettelijk instituut wel wordt gebruikt. Ja, maar dat mag dus niet als het gaat voor witwassen.
Ja.
Het doel schiet daar echt, wordt helemaal voorbij, is helemaal voorbijgeschoten. Er gaat heel veel geld in om, maar dat maakt me niet eens heel veel uit. Maar wat mij over uitgaat is dat er 10.000 plus jonge mensen elk jaar opgebrand uit hun eerste baan stappen. Ongelukkig. Ja. En vervolgens een stap op de arbeidsmarkt moeten zoeken. Zelfs de grote detacheerders die aanbieden aan de banken en erg veel geld ermee verdienen, zeggen, dit willen we eigenlijk liever niet meer. Want wij steken zoveel zorg en aandacht in die mensen. Het is ons kapitaal die we hebben binnengetrokken.
Ja.
Daar verdienen we veel geld mee, dat we ze daar mogen detacheren. Maar we zien de mensen ongelukkig worden onder onze handen.
Ja,
en dat willen we niet.
Ja. Want we hadden het over betekenisvol werk.
Dat
is het dus niet. Ik maakte even een uitstapje, omdat ik inderdaad het artikel had gelezen over jouw opmerkingen over Know Your Customer. Maar er stond ook een stukje in over, logischwijs goed leiderschap, dat is logisch, maar ook verrassend werkgeverschap. Wat is dat?
Ja, verrassend werkgeverschap is dat je is eigenlijk denk ik een resultante van je mensen kennen, aandacht geven op de juiste moment. Dus als jij verhuist, is die planter, heb je iets extra's voor ze gedaan? Als mensen zorgen hebben, kun je ze erbij helpen?
Het stapje extra.
Het is het stapje extra buiten hetgene wat van ze verwacht mag worden. En dan is het niet zo van, joh, ik heb hier iets voor je geregeld en je mag in een cafetariamodel mag je nog voor €300 of voor €1500 iets extra's uitzoeken. Nee, dus volgens mij het punt dat je zegt als werkgever, laten we samen iets doen. Of wat kan ik voor jou betekenen? Of wat kan ik voor jouw kinderen betekenen? Of wat kan ik voor jou... ik weet dat het met een van je familieleden slecht gaat. Ga eens naar huis.
Ja.
Ga zorgen dat goed komt.
Maar gaat het bij wijze van spreken zo ver van, je zei net van, kan ik voor je kinderen betekenen? Dan gaat het bij wijze zo ver dat bedrijven, zeker in deze tijden van met kinderdagopvang, dat soort dingen misschien zelf moeten gaan inrichten op dat gebied? Bijvoorbeeld, even als voorbeeld.
Ja, of ze mensen helpen, dat mag. Dat zie je in de zorg. Zou slim zijn. Mm-hmm. En daarmee ontzorg je. Hè? Dus dat is functioneel ontzorgen.
Ja. Maar dan ga je ook terug naar de arbeidsproductiviteit, omdat mensen soms 3 dagen werken, omdat die 4e dag alleen maar betaald is voor de kinderopvang van die 4e dag.
Hebbes.
Ja.
Dus ik denk dat verrassend werkgeverschap, dus je hebt aandacht, aandacht en verrassend werkgeverschap, die twee dingen die zitten natuurlijk heel, heel erg in het verlengde van elkaar. Want aandacht geven, of op de goede punten aandacht geven, dat is echt een vak en een kunst als je dat kan, zal natuurlijk zorgen voor binding, zal zorgen voor retentie, zal zorgen voor werkgeluk, zal zorgen voor minder uitval, zal zorgen voor loyaliteit, zal zorgen voor alles wat je graag zou willen hebben.
Ja.
Als werkgever.
En dat is zoveel waard.
Dat is superveel waard.
Ja.
En dan ga je niet... ik heb nooit dat in een spreadsheet zien staan. Dus een venture capitalist zal dit nooit ergens in zijn spreadsheets hebben staan. Want aandacht is natuurlijk iets wat je weg kan snijden. Want als je geen aandacht geeft aan je mensen, maar je geeft aandacht aan je klanten, kun je meer revenue maken. Nou, ik zou zeggen, aandacht geven aan je klanten, datgene wat niet meetbaar is, is misschien wel het meest waardevolle.
Ja, wat ik zag, een heel erg zorgwekkend zijstapje in een van jouw blogs ook, over venture capitalists die eigenlijk op verzuim een verdienmodel aan het maken zijn. Daar schrok ik heel even van. Dat zag ik heel even ergens anders. Volgens mij was het een doorklikje van een van jouw...
Ja, dat is een heel pikant ding. Dus we hadden het al heel even over het ziekteverzuim wat stijgt in Nederland. Maar de reden waarom het ziekteverzuim ook stijgt, is dat er eigenlijk een groot tekort is aan bedrijfsartsen. Dus waar je normaal gesproken, als je naar de grote arbodienst in Nederland gaat en je bent een van jouw werknemers is ziek en die moet een arboarts zien. Nou, als je vandaag belt, beetje mazzel dat je tussen de 6 en 8 weken dat die gezien kan worden. Dat betekent dat die persoon die ziek is, in ieder geval 6 tot 8 weken, kans dat die inzetbaar is in die 6 tot 8 weken, die neemt sterk af.
Ja.
Dus het feit dat mensen, voordat ze kunnen beginnen aan een reïntegratie, eigenlijk al 2 maanden moeten wachten, zou zomaar eens maanden kunnen zijn waar je echt al heel erg kan werken aan functioneel herstel of fysiek herstel of anderszins. Dus daar zit een vertraging in. Ik denk dat die vertraging misschien wel de helft van de stijging van de ziekteverzuim betekent.
Ja.
Dan zie je dezelfde dynamiek geldt bij werkloosheid. Hè? De werkloosheid neemt toe omdat de duur dat mensen werkloos zijn toeneemt. Niet zozeer omdat er heel veel meer mensen werkloos worden, maar de mensen die werkloos worden zijn langer werkloos. Daardoor stijgt de werkloosheid. Exact hetzelfde geldt bij ziekteverzuim. Dus ziekteverzuim stijgt enorm snel, maar dat komt omdat mensen langer in dat proces zitten. Nou, al die grote arbodiensten, die zijn de afgelopen jaren overgenomen door venture capitalist.
Ja.
En dat maakt die venture capitalist... Het maakt het eigenlijk niet zoveel uit. 1 ding weet je zeker, het wordt toch betaald. Want die arbo-dienst en die arbo-arts, wat daar ook gebeurt, die factuur die gaat of naar de verzekeringspartij of naar de werkgever.
Ja.
Die worden niet geprikkeld op snel handelen. Die worden daar überhaupt niet geprikkeld. Die hebben gewoon een zekerheid van inkomsten. En ik durf te stellen, omdat die krapte en schaarste bij die arbodiensten zo hoog is, ook bij het UWV, die gaan dadelijk zeggen, we kunnen geen nieuwe werkgevers aannemen, want onze dienstverlening is niet goed. En die gaan eigenlijk tussen de arboarts en de case manager, gaan zij dadelijk verpleegkundigen zetten, die zeggen, oké, maar we doen een eerste intake. En die eerste intake, eerste belletje, net zoals bij een advocaat, kost je €50. En nou, de arboarts, een consult, kost je €200. Maar je hebt een snellere consult. Daar je meer voor, of daar gaat een businessmodel komen.
Ja, en dat lijkt me een heel slecht idee, lijkt me toch, dat we daar een businessmodel van maken.
Maar daar denken zij denk ik anders over.
Maar hoe denk jij daar als werkgever over?
Nou, als werkgever is die 104 weken regeling die we hier in Nederland hebben, dat slaat nergens op. Die internationaal is het land wat na ons komt, heeft 10 weken. Dus in Nederland ben je als werkgever 104 weken verantwoordelijk voor een zieke werknemer. En als je het slecht doet of je de poortwachter niet netjes handhaaft, dan kan er zelfs nog een jaar boete bij komen.
Ja.
Als dat in België zo is, België of Duitsland, hou me even te goede, na 10 weken, dus ga je richting de overheid.
Mm-hmm.
Dus dan valt dus die zieke werknemer valt weg bij de verantwoordelijkheid van die werkgever en gaat naar de overheid. Zo was het x hoeveelheid jaren geleden hier in Nederland ook. Dat is na 10 weken. Er is geen ander land wat bijvoorbeeld op 2 maanden zit, op 4 maanden, of 6 maanden, of 8 maanden. Nee, 10 weken is de max.
Ja.
En dan komt Nederland met 104.
Mm-hmm.
Dat is een niet werkbare situatie. Er zit geen prikkel in het systeem om mensen eerder om te krijgen of je ze eerder beter maakt. En daar zou het eigenlijk wel moeten zijn.
Ja. Ja, aan de andere kant, je hebt natuurlijk veel mensen, of ze het nou zitten met uitval als het gaat om overspannenheid, burn-out. Daar zou het woord snel niet moeten vallen in het herstel, toch?
Nee, maar snel is in dit geval ook aandacht. Dus op het moment dat je uitvalt en je hebt echt problemen. Mm-hmm. Dus er is uitval geconstateerd. En dat kan burn-out zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Het lijkt mij heel erg stressvol dat je 8 weken moet wachten voordat jij met een bedrijfsarts kan praten die constateert, hey ja, je hebt inderdaad last van een burn-out, maar het kan ook iets anders zijn.
Mm-hmm.
Is toch heel als jij je ziek voelt of je bent niet goed, dan zult je huisarts bellen en zegt de huisarts, ja, maar ik heb pas over 8 weken tijd voor jou.
Ja,
dan gaat je niet sneller beter maken.
Zeker niet. Nee.
En in dit geval geldt dat denk ik ook. Dus er moet heel snel een contactmoment zijn met die bedrijfsarts. En natuurlijk zijn mensen zijn echt ziek. Hè? Dus heb je burn-out of je hebt gebroken been of weet ik veel wat. Ja. Dan kun je niet werken in de bouw. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die sprake zijn van, ja, ik voel enorm veel stress omdat mijn manager een lul is.
Ja.
Ja, en als je dan 8 weken wacht, dan die is niet minder een lul geworden. Hè? Dus die mediation of de oplossing.
Vaak wordt hij meer een lul. Maar
dat is een probleem.
Ja.
Dus hier zie je eigenlijk doordat dat contact met die arbeidsdienst te lang op zich laat wachten, het verzuim eerder zal stijgen. Kostenpost in 2000, hou me even de goede, 22 of 23, was 24 miljard euro.
Ja, volgens mij was het 27 en 9 miljard extra vanwege, dat was hem volgens mij. Was 33% van het geheel. Was het extra.
Ja, dat had NN uitgerekend, de ABVN,
ja.
Kwam met die 24. Nou, het is echt bizar veel.
Ja.
Maar die venture capitalist, waar krijgt die? Ja, die heeft eigenlijk een zeker businessmodel.
Ja.
Ik kan zelfs het businessmodel verder tweaken door te zeggen, weet je wat, we gaan daar naar 10 weken. Of als je sneller wil, dan moet je meer gaan betalen. Er zit geen enkele prikkel meer in het systeem van de arbo-diensten om sneller en beter te functioneren.
Mm-hmm.
En die venture capitalists, ja, die vinden eigenlijk alleen hoe meer arbo-diensten dysfunctioneren,
ja,
hoe meer venture capitalists winnen. Of hoe meer de aandeelhouders krijgen.
Ja.
Nou, dat is een bizarre prikkel. Dat moet echt radicaal omgegooid worden. Maar de lobby van die partij is zo sterk dat ik dat dan niet zo heel snel zie. En let wel, hè, werkgevers die zitten op die 104 weken. Nou hebben de werkgevers enorme winst behaald bij de CER-onderhandelingen in 23. Want na 52 weken mogen we voort iemand aannemen op die plek van die persoon die ziek is. Ja. Dus wij blijven nog steeds 104 weken doorbetalen. Maar daarvoor mochten we ook niet zomaar iemand aannemen. Want die persoon kon terugkomen en die kon zijn plek terugclaimen.
Ja.
Nou, na 52 weken mogen werkgevers nu wel iemand aannemen. Dat betekent dat je iemand mag aannemen. Anders had je daar gewoon iemand flex moeten laten zitten.
Ja, wat ook een vrij dure aangelegenheid is.
Wat een vrij dure aangelegenheid is. Of een businessmodel voor mooie RPO-clubs.
Ja. Nee, ik weet niet of ik hier heel blij mee ben.
Nee, maar het is gewoon een heel raar systeem als je erover denkt.
Ja, ja. Hey, volgende punt heb ik. Ik zat net even snel te tellen. Ik kom er op 6 uit, maar voor mij mis ik
het. We hebben de eigen talentpools, zijn we vergeten.
Oh, de eigen talentpools. Kom maar door. Ja,
ja, nou, die eigen talentpools. Ik weet niet of de mensen nog ik hoop dat ze nog steeds enthousiast zitten te luisteren. Maar we zijn alweer een tijdje verder. Kijk, de talentpool die we nu allemaal gebruik van maken voor hoogopgeleide, dat is LinkedIn.
Ja.
En dat is niet onze talentpool, dat is de talentpool van LinkedIn. Dus we zijn vooral heel veel geld aan het betalen voor de talentpool van een ander.
Mm.
En de andere talentpools of CV databanken gebruiken we bescheiden. En dat zijn altijd talentpools van een ander. Nou zegt iedereen, ja, maar we hebben onze eigen talentpool, die zit in onze ATS. Maar dat is eigenlijk feitelijk een grote black hole.
Ja.
Niet goed te ontsluiten, niet goed bijgehouden, verouderd. En ja, de user experience van die ATS-systeem is zeer, zeer beperkt. Dus ja, op het moment dat er een vacature komt, zeg je, ja, weet je, ik heb verdomd, ik heb er wel 1000 in mijn eigen ATS zitten, maar ga toch eerst even search query draaien op LinkedIn.
Ja.
Dat is natuurlijk krankjoren. Want als je 100 recruitment mensen, wat bij het Recruitment Leaders Netwerk al dat gevraagd, wat is nou je belangrijkste wervingsinstrument, mochten ze kiezen tussen LinkedIn en een eigen ATS, 100 man.
Mm-hmm.
Dus niemand zei LinkedIn, allemaal zei zijn eigen ATS.
Ja, maar dus dan hebben we het echt over de uitzenders en de grote data sharers of hoe?
Nee, hier praten we over de corporate recruiters.
Oké. Okay.
Ja, ja, dus mensen die, laten we zeggen,
gewoon talent pooling eigenlijk.
De eigen talent pool.
Ja.
Ja, dus en dat geldt denk ik voor uitzenders, data sharers en werkgevers. Iedereen die een ATS heeft of een eigen talent pool, zegt, dit is mijn belangrijkste bron, dit is mijn goud.
Mm-hmm.
Maar in de praktijk zie je dat ze eigenlijk allemaal duiken naar LinkedIn of naar de zeven databanken die, mm-hmm, van Indeed of anders.
Maar kan het ook zijn dat ze hun GDPR gewoon niet goed op orde hebben, dat ze hun database nooit goed kunnen bijhouden, waardoor je geen contactgegevens meer hebt?
Nee, ik denk dat het wel, vaak heeft de ATS al wel technisch afgevangen. Ja. Mm-hmm. En als dat het zou zijn, dan denk ik dat je even wat huiswerk zou moeten maken, want dan is het heel makkelijk opgelost. Daarbij zijn het ook nog recruiters, hè? Dus die, hè, de AVG is ontzettend belangrijk, maar werven ook. Mm. Dus er zit ook al wel een grijs gebied in waar recruiters toch ook wel in bewegen. En daar ga ik ze niet toe enthousiasmeren. Maar de praktijk wil natuurlijk wel, laat wel zien dat daar dat nog wel eens een keer een scheve schaats geschaats kan worden. Maar die eigen talentpool, die is er. Maar alle aandacht, liefde en geld gaat op naar de externe talentpools, waar je geen eigenaar van bent.
Mm-hmm.
Die eigen talentpool is jouw goud. En op een, ik zou eigenlijk gaan nadenken, hoe kan ik binnen 12 tot 24 maanden los van die externe talentpools, en die eerder als een extra hulpbron gebruiken, en hoe kan ik alle winst pakken uit mijn eigen talentpool? En dat is heel simpel. Database bijhouden, mensen, recruiters niet alleen sturen op productiviteit, maar ook op de kwaliteit van het bijhouden van een database, als randvoorwaarde voor een bonus.
Ja.
En vervolgens implementatie van recruitment marketing automation.
Mm-hmm.
Recruitment marketing automation, vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor, dat is de enige winnende strategie binnen recruitment. De mensen die zorgen dat je de juiste mensen in je database krijgt, contact onderhouden, aandacht geven. En dat mag echt best wel met een technologie als Mona of Scotty. Mm-hmm. Maar dat mag ook, het is ook wel prettig als het echt hele goede mensen zijn, dat je, of trouwens iedereen, maar dat je eens een keer een echte recruiter langskomt en zegt, ja, wat wil je nou? Wat kan ik voor je betekenen? Die aandacht geven. En die via recruitment marketing automation, die mensen heel dicht bij je houden, op de juiste momenten van de juiste prikkels voorzien, zodat jij degene bent die die mensen van A naar B kan bewegen. Dat kan overigens binnen je organisatie zijn, want die talentpool kan een interne talentpool zijn.
Ja.
Hè, voor career development, loopbaan development. Maar kan natuurlijk ook voor een RPO-club zijn, als detacheerder. Maar kan ook gewoon als corporate zijn.
Zullen we zeggen dat retentie en interne mobiliteit het nieuwe recruitment zijn?
Dat is niet. Ja, en als je die twee pakt, heb je ook je productiviteit.
Ja.
Want die mensen leveren per direct en per definitie veel meer op.
Ja.
En vanuit die kant ga je ook, denk ik, door naar trend 7. En dat moeten we straks nog een 6 volgens mij dan even bouwen.
Ja, we lopen even een beetje door elkaar heen. Maar
is de revenue per kandidaat.
Ja.
We hebben het al even gehad met elkaar over de cost per hire. Mm-hmm. Daar heb ik van gezegd, zo moet je niet kijken.
Die moeten we weghalen. Ja. Ja.
Want ik vind die €4.000 van die monteur, dat die me kost, vind ik niet interessant als ik weet dat die me €160.000, dat ik hem daarvoor kan wegzetten in de markt. En, en misschien wel met 30-40% rendement geld kan verdienen. Dus die €4.000 heb ik nodig om misschien €60.000 aan marge te verdienen. Dus die twee dingen liggen ver. Ja, die €4.000 is peanuts met de opbrengst. Ik wil eigenlijk weten wat de revenue per candidate is. Dus ik wil weten, als ik een database heb waar 10.000, een talentpool heb waar 10.000 mensen in zitten, dan wil ik eigenlijk weten hoeveel zo'n persoon waard is. En waard is en bemiddelingskans en hoe ik hem kan wegzetten. Dus ik vind niet interessant wat het me heeft gekost om ze in de talentpool te krijgen. Maar ik vind het veel interessanter om te weten, wat is de kans dat ik die persoon in mijn talentpool daadwerkelijk kan plaatsen? En hoeveel verdien ik ervoor? Ja. Voor mijn eigen organisatie of voor een andere organisatie?
Dus meten op output, niet op input. Even.
Ja.
Ja.
Dat als ik moet je voorstellen dat ik een database heb, weer met die 100 monteurs.
Mm-hmm.
Ja, die heeft een potentiële waarde van €16 miljoen.
Ja.
Daar Ja, en dan, als het me dan 4 ton even kost om die database te vullen, ja. Mm-hmm. 16 miljoen versus 4 ton, dat is een investering. Dat ja. zou ik morgen doen.
Ja.
En zo, zoals wij nu praten over wat is iemand in mijn database waard, mm-hmm. zo kijkt LinkedIn ook. Jouw LinkedIn profiel, daar weten zij precies van hoeveel dat waard is. Want dan zeggen ze, oh, wacht eens even, dit profiel, interim recruiter, wordt veel op gezocht. Ja, die mensen in jou binnen LinkedIn houden, dat levert ons €1800 op.
Ja.
Hè, aan adverteerderswaarde of aan dat mensen een seat kopen, omdat ze continu op zoek zijn naar jou. Als daar vervolgens, ik bijvoorbeeld als bedrijfseigenaar, ben veel minder waard, want ik word nooit gehunt.
Mm-hmm.
Hè, het heeft geen zin om mij te hunten. Dus mijn profiel is veel minder waard voor LinkedIn. Ja. Dat weten ze.
Ja, de Sales Navigator dan meer dan de andere kant.
Ja, Sales Navigator, ja, daar heb ik dan nog enigszins. Gelukkig, ik heb nog enige vorm
Je hebt nog
waarde.
Enige waarde. Waarde. Ja.
Maar daarom investeren ze nu ook in die... om te zorgen dat er 3-4 miljoen mensen meer bijkomen met een verpleeg... nursing-achtergrond binnen LinkedIn. Omdat ze al lang weten, kunnen we €500 miljard op verkopen.
Ja, want als er veel meer verpleegkundigen op LinkedIn komen, zullen er detacheerders komen die veel meer naar LinkedIn gaan om ze te searchen op LinkedIn en dus omzet leveren voor LinkedIn.
Ja, en dan hebben ze echt, en dat gekeken, hebben ze gewoon 100, kijk eens maar naar één ding. Wat is de waarde van dat profiel? Facebook kijkt naar wat is de waarde van dat profiel. In recruitment hebben wij nooit gekeken naar de waarde van het profiel. We hebben alleen gekeken, wat heeft het ons gekost om mensen in die database te krijgen waar we vervolgens niks mee doen.
Mm-hmm,
maar ik wil hem anders zeggen, ik wil weten... Als jij gaat uitrekenen wat die mensen waard zijn in jouw database, als je daar zicht op heeft, en TechSkernel heeft dat dit jaar gedaan, en echt een prachtige casuïstiek, die hadden een database van een detacheerder, zeg even 11.000 mensen zaten erin, die werd gewaardeerd op €800.000, zo de database as he was.
Ja.
Maar zeiden ze, omdat hij dus niet goed bijgehouden was, op het moment dat jij hem gewoon bijhoudt deze mensen naar jouw al bestaande klantportfolio zou bemiddelen, is die 11 miljoen waard. Van mm-hmm. 8 ton naar 11 miljoen. En als je alle waarden van alle mensen in jouw database zou neerzetten, en die zou je allemaal kunnen bemiddelen, ook naar niet-klanten, was die €400 miljoen waard.
Ja.
Dat is gewoon uitgerekend. Nou ja, dus laten we die 400, dat is een soort van
utopie.
Dus goud bij de regenboog. Maar die tussen die 8 ton en 11 miljoen, mm-hmm. was aantoonbaar, kon je zo aanwijzen.
Ja, maar dat is dan gewoon zorgen dat je de juiste contactgegevens hebt, dat je weet wat ze kunnen, wat ze willen, dat je die gewoon up-to-date hebt, zodat ze kan plaatsen bij kandidaat, bij klanten. Dat
ja, actueel. En dat je ook weet, wacht eens even, ik heb nou één, die had een mooi voorbeeld bij de BAM, waar ze met een civil engineer, hadden ze één iemand in, hadden ze één vacature in portefeuille, bleken er 17 van dezelfde te zijn. Maar zij hadden er als bureau, hadden ze maar één vacature van die 17. En ze hadden 260 man in de database matchend erop. Dus die 16 missende vacatures, die er wel waren, maar die niet uitgezet waren bij deze detacheerder, daar hadden ze 260 man voor in de database zitten, die ze konden bemiddelen. Nou, dat is leaving money on the table.
Ja.
Nou, als je dat ziet, dan moet je daar morgen in investeren.
Ja, ja, duidelijk. Dan naar nummer 7 gaan.
Ja, dat is dan total talent management.
Ja.
En wat ik nu zie gebeuren, en als je naar de arbeidsmarkt gaat, zeg maar even voor COVID. Die arbeidsmarkt voor COVID was de markt van LinkedIn, Indeed, van vacatures, van het aantrekken van vaste medewerkers.
Ja.
Die arbeidsmarkt, als ik kijk naar de marktplaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, die heeft zich niet ontwikkeld in de afgelopen 5 jaar. Je kunt eigenlijk alleen zeggen de sterkste 2,
ja.
LinkedIn en Indeed, zijn sterker geworden. Je hebt daar een zij met Meta, met Facebook, en je hebt met...
Google for Jobs, I guess.
Google for Jobs, je hebt daar een secundaire infrastructuur omheen die je daarvoor kunt, die moeilijk inzetbaar is, ofwel makkelijk inzetbaar, maar moeilijk af en toe meetbaar in resultaat. Maar er is eigenlijk geen marktplaatsontwikkeling geweest in dat klassieke moment. Maar als je naar een ander deel van de markt kijkt, dan zie je daar in één keer een Head First opkomen, Circle 8, dan zie je Young Ones, dan zie je Temper. Dan zie je eigenlijk alle platforms en alle brokers en intermediairs voor de interimmarkt en voor de ZZP-markt, mm-hmm. die zijn gegroeid. Die nemen wij niet mee in onze marktdefinitie als we kijken naar de arbeidsmarkt, als we verse mensen aan het aannemen zijn. Maar als je die flex-marktplaatsen meeneemt, die groeien, die winnen terrein. Daar is dubbeldigit groei jaar over jaar, soms wel 20%. Hè, dat er zoveel meer mensen in de flex gaan werken of zzp'er worden. Mm-hmm. Of nou ja, daar kijken we niet naar. Maar als je die zou meenemen in het hele domein, dan zie je dat dat uitzendbureaus, de Randstads of de Young Capitals van deze wereld of de Circle H, dat die gewoon een top 10 inkomen van kanalen waar vraag en aanbod elkaar vinden. En dan vraag en aanbod praat ik niet over mensen van werkgever naar werknemer, maar praat ik ook over opdrachtgever en opdrachtnemer.
Ja.
En dan zeg ik, als ik nu naar de arbeidsmarkt zou moeten kijken, en ik ben een recruitment manager, dan zou ik zeggen, hey, wacht eens even jongens, ik ga die arbeidsmarkt integraal bekijken. Niet alleen vast, maar ook flex.
Ja.
Ik haal de flex bij mijn inkoop weg of bij mijn purchase weg en die zet ik in mijn domein. En ik ga in mijn wervingskanalen ga ik niet alleen kijken naar Indeed, maar ik ga ook kijken, wacht eens even, in welke mate kan Young Ones of Temper of Circle eten of voor mijn part een RPO-club waar je dit neer kan zetten. Hoe kan ik die meenemen in mijn totaalpakket van Total Talent Acquisition, maar ook Total Talent Management. En Total Talent Management heeft dan niet alleen te maken met het organiseren van vast flex aan de voorkant, de instroom, maar ook de doorstroom binnen de eigen organisatie. En dan kom je weer ook bij productiviteitswinst. Als jij mensen binnenhaalt, maar je denkt ook met ze na, wat is jouw vervolgstap over 2 jaar of over 4 jaar binnen onze organisatie? En dan gaan we nu, na jouw onboarding, gaan we daar ook een plan voor maken. En dan ben je ook bezig met behoud. En ik denk dat dat is eigenlijk gewoon recruitment in het kwadraat.
Ja.
Binnenhalen en binnenhouden. En als recruiters, en met name recruiters voor vast personeel, zijn wij met onze kennis zoveel verder nog dan de flexindustrie. Mm-hmm. Alleen de flexindustrie is een gigantische snelheid dit aan het inhalen. Terwijl als we kijken naar de recruitment voor vast, dat we daar vooral hetzelfde kunstje aan het doen zijn. Ja. En maar te weinig doorontwikkelen. Op het moment dat je die talentpool gaat pakken, dus je eigen interne infrastructuur centraal gaat stellen, flex erbij pakt, dan denk ik dat je eigenlijk alle ingrediënten hebt van Total Talent Management. Ja.
Dus dan hebben we er 7. Gaan we ze nog heel even zo uit het blote hoofd even samenvatten en misschien een beetje aan elkaar knopen. Want we hebben nog best wel wat dingen besproken die een beetje tegen elkaar aanschuren, zeg maar. We begonnen inderdaad met het beroepsonderwijs. Dus probeer het de M en de H uit de beroepsonderwijs gewoon weg te krijgen. Nivelleren, zorgen dat je het praktijkgericht onderwijs de status krijgt die het verdient of die het eigenlijk al heeft, maar dat al niet bekend is. Stukje arbeidsproductiviteit, waar we het eigenlijk vorig jaar ook over hadden, toen het meer over ziekteverzuim ging. Een beetje retentie is het nieuwe recruitment, werkgeluk als KPI, investeren in vitaliteit. En daar hangt eigenlijk tegenaan ook het betekenisvol werk. Dus ook zorgen dat je kijkt naar goed leiderschap, verrassend werkgeverschap, aandacht voor veiligheid, held, eerlijke vertrouwen. Toen hadden we er eentje overgeslagen, die wist jij nog wel even te benoemen.
De eigen talentpools.
De eigen talentpools, inderdaad. Dus kijk eerst even naar binnen en wat je al hebt en zorg dat je dat op orde hebt.
Kapitaliseer dat, ja.
Ja, en natuurlijk ook je interne mobiliteit daarin, om nog even te aan de arbeidsproductiviteit het haakje te doen, want die zijn natuurlijk sneller ingewerkt en zullen sneller waarde leveren in die functie, als we natuurlijk het bedrijf ook al kennen. Total Talent Management en in plaats van ga weg van de cost per hire, ga maar kijken naar de revenue per candidate, zoals de grote social mensen dat natuurlijk, zoals LinkedIn en Facebook en zo doen, ook al doen. Dus dat was even een notendop wat we nu besproken hebben voor komend jaar. Dus dan gaan we volgend jaar weer zitten.
Dat lijkt me een goed idee. Stel nou, je hoort dit, dan kan ik me voorstellen, je haalt al het einde.
En dat, ja.
Natuurlijk. Maar je haalt dan denk je, wat moet ik nou in hemelsnaam doen? Want er zijn misschien wel 50 dingen langsgekomen waar je zegt, ja, kan ik iets mee of grote onzin of anderszins. Mm-hmm. Ik zou, als jij recruitmentleider bent, een recruitment manager, dan zou ik met je team op de hei gaan zitten of een half dag pakken en zeggen, oké, jongens, als wij morgen niet meer mogen werken met LinkedIn, Indeed, de socials, de kanalen waar nu eigenlijk al onze resources heen gaan.
Ja.
Als we dat niet meer mogen, of niet meer kunnen, of wat dan ook. Hoe zouden we dan ons recruitment inrichten? Dus op het moment dat je haalt die weg, dan gebeurt er iets in de kopjes en in de hoofden. Dan worden ze in één keer creatief.
Ja.
En zeggen, ja, wacht eens even, dan moeten we weer naar de campus, of referral, daar hebben we niet eens over gehad, of dan moeten we iets met onze eigen database doen. Die workshop die geeft zo ongelooflijk veel energie en creativiteit. Dan je zegt van, Anders gezegd, je kunt ook zeggen, die al de oplossingen die we nu hebben, maakt ons ook passief en reactief. Haal die eens weg en ga eens nadenken over hoe het anders kan. En dan word je in één keer creatief en proactief. En volgens mij ligt daar de brug voor een zeer succesvol 2024. Want alle succesverhalen die we in de markt hebben gehoord, of dat nou Schiphol was of Alliander, die zijn succesvol. Niet omdat ze allemaal hebben gezegd, we hebben nog 20 seats bijgekocht. Of we hebben een half miljoen in Indeed gestoken. Of we hebben nog... Nee, die zijn op candidate experience gaan zitten. Die zijn op creativiteit gaan zitten. Op productiviteit gaan zitten. Zijn andere dingen gaan doen. Buiten de usual. Ik ga niet zeggen dat je het helemaal zonder kan.
Maar je moet jezelf wel toetsen. Voor de workshop case, steek hem zo eens in met je team. En ga eens kijken wat eruit
komt. Je hebt de leukste middag die er denkbaar is. En iedereen staat vol energie en zegt, oké, maar hoe gaan we dat dan doen? En ja, dat is eigenlijk is daar komt de echte quest voor de recruitment manager. Jij moet met jouw visie en je team leiding geven aan een ander type werving.
Ja, dankjewel voor de tijd weer. En we gaan volgend jaar weer zitten om te kijken wat er een beetje aan terecht is gekomen. Ja, voor dit een leuke podcast. En wil je meer, like hem natuurlijk. Of geef hem 4 A5 sterren natuurlijk op je favoriete podcast aanbieder. En dit was weer de eerste van 2024. Op naar nog veel meer. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.